Gemeente, we openen vanavond de Heilige Schrift in het Oude Testament en wel in Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 is onze schriftlezing in deze leerdienst, waarin het zal gaan over de indeling van de wet en ook het eerste gebod. En in Deuteronomium 6, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft, om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt, om dat erfelijk te bezitten, opdat gij de Heere uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen uws levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u wel gaat, en opdat gij zeer vermenigvuldigd het, gelijk als u de Heere, uw vaderen God, gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken gelijk als gij hem verzocht de Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtiglijk houden, mits gade zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welgaat en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren farao's dienstknechten in Egypte. Maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons van daaruit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het in deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aangezicht des Heeren onze Gods, gelijk als hij ons geboden heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst staan we met hulp des Heren stil bij zondag 34 van de Heidelbergse catechismus, waar een begin gemaakt wordt met de wet. En in vraag 92 wordt de vraag gesteld: hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord is: God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij, mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vliede, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, en in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover zondag 34. En naar aanleiding van deze zondag, gemeente, staan we in de eerste plaats stil bij het opschrift van de wet. In de tweede plaats bij de indeling van de wet. En in de derde plaats bij het begin van de wet. En dat is het eerste gebod, het opschrift, de indeling en het begin van Gods wet. Gemeente, jong en oud, eens vroeg een catechizant aan me: dominee, waarom moet nu iedere zondagmorgen de wet oftewel de 10 geboden, gelezen worden. Is dat wel nodig in onze tijd? En achter die vraag zat de gedachte dat er in andere kerken de wetslezing is afgeschaft. Gods woorden zijn ingewisseld voor eigen woorden. Moeten we dat ook niet doen? Het is iedere zondagmorgen hetzelfde. En ja, de wet is nu eenmaal niet geliefd. Dat geldt voor het gewone leven. Wet of gebod of regel, dat zijn nogal eens woorden die weerstand oproepen. Is het horen van de wet 1 keer in de week niet te veel? Moeten we dat bijvoorbeeld niet 1 keer in de maand gaan doen? Nee, gemeente, 1 keer per week. En vandaag dan 2 keer. Op de zondag. Dat is eigenlijk nog veel te weinig. We hebben dat toch gelezen in Gods woord. Waar het gaat in Deuteronomium 6 over Gods geboden en inzettingen. Gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Voortdurend moet men herinnerd worden aan de geboden, de inzettingen en de rechten des Heren. Daarom hebben de Joden gebedsriemen, doosjes op hun voorhoofd of op hun arm, een kokertje aan de deurpost, een mezouza. En wat zit daarin? Wat zit er in zo'n mezouza of in zo'n gebedsdoosje? Wel, daar zit de Joodse geloofsbelijdenis in. De Heere onze God is een enig Heere, het Shema Yisrael. En waarom doen ze dat? Wel, ze nemen wat we gelezen hebben in Deuteronomium 6 heel letterlijk. Gij zult op uw voorhoofd binden, op uw arm, op de deurposten, om Gods woorden, Gods geboden niet te kunnen vergeten. Waarom moet de wet iedere keer gelezen worden? Denk aan zondag 2. In het stuk der ellende wordt de wet genoemd als de kenbron der ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En die wet die leert ons door Christus wie we voor Gods aangezicht moeten zijn. Door de Heilige Geest zien we in de spiegel van de wet wie we werkelijk zijn, dat we niet één van die geboden volmaakt kunnen onderhouden. En dat we daarom schuldig staan aan al Gods geboden. Maar gemeente, nu kunnen we 100, ja 1000 keer die wet horen en er toch nog rustig onder blijven. Of niet, dat we zeggen, ja dat klopt. Dat zijn de 10 geboden. Of zijn we door Gods wet ontdekt aan zonde en schuld en in de nood gebracht? Zijn we gevlucht naar die grote wetsvervuller, de Heere Jezus Christus, want Hij verlost van zonde en schuld. Kijk, als dat wonder in het leven van een mens gebeurt, dan krijgt de wet een andere functie. Dan blijft de wet onmisbaar, jazeker. Maar dan wordt het een leefregel der dankbaarheid. En daarom kon de dichter van Psalm 119 het ook zingen. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En zo kan ook Paulus, die aan de wet gestorven is, zeggen: ik heb een vermaak in de wet Gods. In het begin van het stuk der dankbaarheid komt de wet uitgebreid aan de orde. Gemeente, we kunnen zeggen waar de vloek der wet in Christus lijden en sterven is voldaan en waarvan daaruit de zegen der genade mag worden ontvangen. Ja, daar is de wet een leefregel der dankbaarheid. In zondag 33 werd gezegd dat de norm voor de goede werken de wet van God is. En daarom wordt de wet nu in de catechismus uitvoerig behandeld. En we zullen merken in de komende tijd hoe actueel Gods wet is. Kinderen in de tijd van de Bijbel vroegen ze wel eens aan hun ouders naar de betekenis van de wetten. En wat geven we dan als antwoord? We hebben gelezen in Deuteronomium 6 vers 22... welk antwoord die ouders gaven. Wij waren farao's dienstknechten in Egypte. Maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. Weten we daarvan uit het diensthuis der zonde uitgeleid te zijn. Want hoe begint de wet? Wat is nu het opschrift van de wet? Dat wordt vaak vergeten, overgeslagen. Als het gaat over de 10 geboden, dan begint men al snel met het eerste gebod. Maar wat staat er nu boven? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis hebt uitgeleid. Nee, de wet begint niet gelijk met het eerste gebod. Er gaat een opschrift aan vooraf. En daarom mogen we over de wet niet alleen spreken als een reeks geboden en verboden. De wet heeft een opschrift. Ik ben de Heere, uw God. En gemeente, weet u hoe vaak dat in de wet voorkomt? Ik ben de Heere uw God. Als we de hele wet nemen zoals we die net gelezen hebben, klinkt dat tot 5 keer toe. Niet alleen aan het begin, maar ook in verschillende geboden klinkt door. Ik ben de Heere uw God. De Heere uw God. Wat betekent dat voor ons? Kunnen we daar amen op zeggen? Ik ben de Heere, uw God, weten we van die verlossing uit het diensthuis der zonde. Ik ben de Heere, uw God, zo spreekt hij in de inleiding op de 10 geboden. Ook bij de bedreiging tegen eigenwillige godsdienst in het 2e gebod klinkt het, want ik ben de Heere uw God, ben een ijverig God. En in zijn waken over de heiligheid van zijn naam blijft hij benadrukken, gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken. En voor de 4e keer herinnert hij in het rustdaggebod, want het is de dag des Heeren uws Gods, dan zult gij geen werk doen. En als 5e en laatste keer onderstreept de Heere in de belofte bij het gebod over het gezag dat van hem is afgeleid, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gemeente, met de aanhef zet de Heere zijn wet in het kader van de verlossing en de bevrijding. Dat doet de catechismus ook. De 10 geboden worden uitgediept in het stuk van de dankbaarheid. De Heere die zegt wie hij is en wat hij gedaan heeft voor zijn volk en wat zijn volk daarom behoort te zijn voor hem. Hij heeft het volk verlost uit de slavernij. Hij heeft zijn grote liefde aan dat volk betoond. En de Heere die vraagt nu: wederliefde, als God zulke machtige dingen deed om te verlossen, dan is Hij het toch waard om gediend, geëerd en gevreesd te worden. Wie naar Gods wet wil leven, die moet dat in liefde doen, anders heeft het geen waarde. Dan bedoel je de eer van God niet, maar alleen jezelf. Gemeente, mens probeert van nature toch nog iets te volbrengen van wat de Heere eist. Maar dat is onmogelijk. We kunnen de wet der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar dat hoeft ook niet. Ik ben de Heere, uw God. Kijk, daarin ligt het werk der verlossing. Dat klinkt ook door de gehele wet. Als de Heere eist dat we geen andere goden zullen dienen, dan bedoelt Hij daarmee: heb je het bij mij niet goed? Waarom zou je andere goden dienen? En als Hij eerbied vraagt voor zijn naam, dan is dat omdat die naam zo heilig, groot en goed is. Omdat in die naam alle zaligheid is. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Dat is het opschrift, laten we dat niet vergeten. En dan zien we de indeling van de wet. Hoe luidt de wet des Heren? En dan wordt de wet opgenoemd, de 10 geboden. En als dan in vraag 93 naar de indeling van de wet wordt gevraagd, dan is dat niet alleen om te weten dat de eerste tafel 4 en de tweede tafel 6 geboden telt. Rome heeft een andere indeling. De Rooms-Katholieke Kerk, die heeft op de eerste tafel 3 geboden en op de tweede tafel 7. Het eerste en het tweede gebod wordt samengevat. En daardoor was men het verbod op de beeldendienst eigenlijk kwijt. En het 10e gebod wordt dan gesplitst. Waarom staat dat er? Die indeling, wel, de eerste tafel leert ons hoe wij ons jegens God zullen houden. En de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Jongens en meisjes, jullie weten wel, de samenvatting van de wet is: God liefhebben boven alles. Daar gaat de eerste tafel over. Die eerste steen, zeg maar. Mozes kreeg 2 stenen tafelen. En op die eerste tafel stonden de eerste 4 geboden. Die gingen over de liefde tot God. En op die tweede tafel die 6. En dat ging over liefde tot de naast. En die 2 tafels, die hebben ook alles met elkaar te maken. Wie God lief heeft, die zal ook zijn naaste geen kwaad doen. Die wet des Heren is volmaakt. En gemeente, nu horen we in onze tijd veel over naaste liefde. Alles draait om de mens. We moeten omzien naar elkaar. En daar gaat ook die tweede tafel over. Maar we moeten die eerste tafel niet vergeten. Die eerste tafel die gaat voorop. God liefhebben boven alles. En dan volgt de tweede tafel. En we kunnen geen van beide missen. En nu gaat het bij de indeling van de wet niet alleen om het verschil tussen de eerste en de tweede tafel. We moeten de volgorde ook niet uit het oog verliezen. Ik vroeg het een keer op catechisatie. Ik zeg, wat is nu erger? Stelen of de rustdag, de Sabbat ontheiligen? Stelen, dat staat Op de tweede tafel, gij zult niet stelen. En op de eerste tafel staat dan, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Als je nu de zondag op een hele wereldse manier doorbrengt, dan ontheilig je de Sabbat, de dag die aan de Here en zijn dienst gewijd is. Wat is nu erger? En ze moesten even nadenken. En toen zeiden ze, ja, stelen, dat is toch wel veel erger. Maar is het niet allebei even erg? Gemeente, veel mensen rekenen de zonde tegen de tweede tafel zwaarder aan dan de zonde tegen de eerste tafel. Een echtscheiding is verschrikkelijk. Gij zult niet echt breken. En diefstal is ongehoord. Gij zult niet stelen. Maar wie zegt er wel eens, die man of vrouw vreest de Heere niet, dient de Heere niet, houdt de rustdag niet en zondig daardoor tegen de eerste tafel? Als we eerlijk zijn, dan zeggen we, ja, dat moet hij of zij zelf maar weten. De zonden tegen de naaste vinden we erger dan de zonde tegen God. De catechismus leert ons dat een rechte verhouding tot de naaste ten diepste alleen maar kan voortkomen uit een rechte verhouding met God. Gemeente, als gevraagd wordt in vraag 5 of wij Gods wet volkomen kunnen houden, dan is het antwoord nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. God wordt eerst genoemd en daarna de naaste. En daar komen we ook hier tegen en laten we die volgorde niet uit het oog verliezen. De Heer Jezus heeft gezegd, dit is het eerste. En het grote gebod. Dat wil zeggen, God liefhebben boven alles. Met geheel uw hart. Met geheel uw verstand. Met al uw kracht. En het tweede daaraan gelijk is dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Hebt u door genade God lief gekregen boven alles? Dan krijgt u ook de naaste lief als uzelf. Gemeente, en dan gaan we naar het begin van de wet. En we willen daar wat uitvoeriger bij stilstaan. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat gebod staat bovenaan. En we zouden het de samenvatting van alle andere geboden kunnen noemen. De Heere die wil dat we hem alleen dienen en niets en niemand anders. Luther heeft gezegd, als je hierin faalt, in dit eerste gebod, dan faal je in alle andere geboden. Het gaat in dit eerste gebod over de enige ware God en zijn eer. Over het dienen van hem met een onverdeeld hart. En wat is fundamenteler dan dat? De Heere die eist ons op voor zichzelf en voor zijn dienst. En hij heeft daar ook alle reden toe. Als hij in zijn woord van zichzelf zegt dat hij naijverig, jaloers is, betekent dat onder andere dat hij geen andere goden naast zich kan dulden. Kan hij gedogen dat wij, u, jij en ik, anderen naast hem stellen? Nee. We kennen dat aangrijpende woord van de Heere Jezus. Niemand kan twee heren dienen. Hier is onze verhouding tot de ware God ten volle in al zijn hoogte en diepte in het geding. Naast mij geen andere goden. Nu hoor ik een jongere hart op denken. Maar zijn er wel andere goden? Want dominee, al die andere goden, dat is allemaal nep. Men denkt dat er, ja, dat er goden, andere goden zijn, maar die zijn er toch niet? Dat hebben mensen toch allemaal bedacht? Er is maar één ware God, dat is de levende God. De Heere is toch alleen God? Ja, in zekere zin kunnen we zeggen dat er geen andere goden zijn, maar intussen zijn er wel reële machten die bepaald niet onderschat moeten worden. Duivelse machten. En ze zitten niet stil, ze willen ons denken en willen ons overleggen, ons begeren, beheersen en omgekeerd willen wij hen dienen en eren. Ze willen een plaats innemen naast of boven God. Of ik moet het anders zeggen, mijn goddeloze hart wil hen die plaats geven. En wie de strijd met de afgoden kent, die weet maar al te goed hoe sterk en taai ze zijn. Gemeente, bij de uitleg van dit gebod valt antwoord 94 uiteen in een negatieve en een positieve zijde. Het eerste deel gaat over het afsterven van de oude mens. En het tweede deel over de opstanding van de nieuwe mens. En de Heere geeft ook dit eerste gebod uit liefde. Denk nog even terug aan het opschrift. Ik ben de Heere, uw God. En daarom duldt hij geen andere goden naast zich. Hij heeft alleen recht op zijn volk. We kunnen het vergelijken met een huwelijk. Man en vrouw hebben elkaar lief. Niemand mag tussen hen beiden inkomen. Beeld van het huwelijk tussen God en zijn volk, dat is een Bijbels beeld. Bij de Horeb werd het huwelijksverbond gesloten tussen de Heere en zijn volk Israël. En toen heeft de Heere zijn geboden als een huwelijkswet gegeven. De Heere is een jaloers God. En telkens weer kwam het volk in de verleiding de afgoden te gaan dienen. De goden van Egypte en van Kanaan. Ze dongen om de hand van Israël. En de Heere die zegt dan, ga er nooit op in. Ze maken die relatie stuk. God gebiedt mij dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Alle afgoderij, toverij en nog zoveel dingen meer mijden en vlieden, dat ik erbij vandaan vlucht, als mij de zaligheid van mijn ziel, van mijn leven, lief is. Gemeente, hoort u, het gaat hier blijkbaar naast de eer van God ook over mijn zaligheid. En ook daarin blijkt dan weer het radicale karakter van dat eerste gebod. Onze eeuwige zaligheid is ermee gemoeid. En dan noemt de catechismus een rijtje afgoden. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie, ander woord voor bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. Een rijtje dat ontleed is aan Deuteronomium 18. Een rijtje afgoden uit de tijd van de reformatie. Maar ook afgoden die in onze tijd nog springlevend zijn. Afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. Als eerste wordt genoemd alle afgoderij. En het woord zegt het al. Het zijn al die dingen die ons van God afhouden. afgoderij. Afgoden. Goden, allerlei dingen die ons van God afhouden. En ik kom daar straks nog even op terug, naar aanleiding van vraag en antwoord 95. En dan wordt als eerste genoemd na alle afgoderij, zeg maar de verzamelnaam, toverij. Wat is dat eigenlijk, toveren? Wel, dat is op magische wijze met allerlei bezwerende spreuken wonderlijke dingen doen. Gods almacht naboots. Dat is een macht onder leiding van de Satan. En wat is de Satan machtig? We komen dat ook tegen in de Bijbel. Denk maar aan de Egyptische tovenaars. Die konden Aaron nadoen toen hij zijn staf op de grond wierp. En deze veranderde in een slang. Maar de kinderen weten wel hoe het afliep. Want die slang van Aaron, die at al die andere slangen op. En daaruit bleek, God is almachtig. De Satan is machtig, maar God is almachtig. Toverij. Gemeente, daar moeten we ons verre van houden. Waarzegging, dat is het tweede. Als je niet gelooft in een God die alles leidt en bestuurt, dan heb je geen toekomst. En dan ga je naar waarzeggers. Nabootsing van Gods alwetendheid. De Heere die zegt woordelijk in Leviticus 19, keer u niet tot de waarzeggers en ga niet tot de duivelskunstenaars, want ik ben de Heere, uw God. Mensen zijn soms heel nieuwsgierig. En gaan soms in een dwaze bui naar zo'n waarzegger toe. Want ze zijn er nog, mensen die via zo'n glazen bol iets kunnen zeggen over je toekomst. En dat kunnen hele mooie dingen zijn, maar ook hele verschrikkelijke dingen. Gemeente, daar moeten we ons niet mee bezighouden. Daar moeten we niet naartoe gaan. Willen we onze weg weten, dan moeten we ons alleen wenden tot de Heere. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want de waarzeggers die behoren tot de wereld van het duisteren. Gemeente, er is veel meer tussen hemel en aarde dan wij weten. Duivelse machten. Geestelijke boosheden in de lucht. Paulus die spreekt er ook over in Efeze 6. Laten we er ons verre van houden. En jonge vrienden, ga het niet uitproberen uit nieuwsgierigheid. Mensen met gaven van helderziendheid en waarzeggerij, die God niet dienen en vrezen, hebben deze gaven niet van God ontvangen. Die mensen die staan bewust of onbewust in contact met de duivel. En er zijn verhalen van bekend dat mensen die zich daarmee bezighielden steeds meer daarin verstrikt raakten en er niet meer uit konden komen. Het gebeurde ooit op een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. Een groepje jongeren kwam regelmatig bij elkaar in een schuur. En de opa van een van die jongens was nog niet zo lang geleden gestorven. Een andere jongere die zei, ik ga een gesprek aan met de overleden opa. Hij bleek op te gaan in occulte praktijken. En door het zogenaamde glaasje draaien, zei hij de geest van de overledene in te kunnen roepen. En iedereen vond het spannend. Wat gaat er gebeuren? Niemand van de groep zag gevaar. Maar het gebeuren liep helemaal uit de hand. Allerlei stemmen werden er gehoord. En van alles bewoog er. En die jongeren zijn weggevlucht. Verschrikkelijk. Gemeente, laten we niet denken dat dit onschuldig is. Wie zich inlaat met duivelse praktijken, bevindt zich op levensgevaarlijk terrein. Waar, zeg je? Superstitie of bijgeloof. Ik wil hierbij ook even noemen het hele Halloween gebeuren hier in Oud-Beijerland. Het lijkt allemaal onschuldig. Maar dat is het niet. Het heeft ook te maken met het occult. Met heksen, met waarzeggerij. Bijgeloof. Bij de grote massa zijn mascottes in gebruik om onheil af te wenden. Ik hoor wel eens van mensen die hebben een gelukspoppetje in de auto. En ze denken, als ik dat maar in die auto heb, dan word ik bewaard voor ongelukken. En wat denkt u van het getal 13? Vrijdag de 13e. Voor sommige mensen is dat een dag waarop er ongelukken kunnen gaan gebeuren. Bijgeloof. Sommige mensen die durven niet op nummer 13 in een flat of een bepaalde straat te wonen. Sommigen zijn ook bang voor voortekenen. Een zwarte kat bijvoorbeeld voorspelt niet veel goeds. En wat te denken, gemeente, van het raadplegen van de sterren, de horoscoop. Het staat immers in de sterren geschreven. Het zijn allemaal vormen van bijgeloof die voortkomen uit de natuurlijke behoefte van het mensenhart om ergens houvast aan te hebben. En naarmate het geloof in die ene ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard wegvalt, naar die mate zal het bijgeloof toenemen. En je ziet het ook om je heen, hoe bijgelovig de mensen zijn. Aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. U begrijpt wel dat dit tegen Rome met al zijn heiligen gericht is. Bidden tot de heilige Maria. Alsof Maria zou kunnen helpen. Gemeente, daar mogen we niet aan meedoen. En in de reformatie is dat ook heel duidelijk geworden. Om alleen tot de ene ware God te bidden. Maar ook andere schepselen kunnen worden aangeroepen. O, laten we die daar niet aan meedoen. Mensen die belangrijk voor ons zijn, die een belangrijke plaats in het leven hebben gekregen. Wat kunnen we daar ons vertrouwen op stellen? Afgoderij, het is de verzamelnaam van alle zonden tegen dit gebod. En daarom wordt er nog een aparte vraag aan gewijd. Wat is afgoderij? En het antwoord is duidelijk. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. In plaats van God. Nou, dat valt bij velen van ons, denk ik, mee. Want we hebben allemaal nog wel in ons leven een plekje voor de Heer. We nemen tijd om te bidden en uit Gods woord te lezen. En we zijn vanavond in de kerk of we luisteren mee. Dus in plaats van God iets anders, nee, dat valt bij ons nog wel mee. Of benevens, naast hem. Gemeente, voor ons kan dat, maar voor de Heren niet. We zeiden het al, niemand kan twee Heren dienen. De Heren die wil niemand in zijn plaats, maar ook niemand naast. Hij wil alleen gediend worden. Afgoderij. Ik zei het al. Het zijn al die dingen die ons van God kunnen afhouden. Wat denkt u van koning voetbal? Als er weer zo'n periode aanbreekt van belangrijke voetbalwedstrijden. Hoeveelen gaan niet voor deze afgod op de knieën. En wat te denken van de televisie. Misschien zijn er wel die ze straks thuis komen. Nog eens even lekker voor de televisie gaan zitten. Gemeente, dat kan toch niet. Als je Gods woord gehoord hebt, juist op Gods dag. Dan gaan we dat woord toch onderzoeken. Nog eens wat nalezen. Daar met elkaar over spreken. Of internet. De computer met internet verslaat zijn duizenden. Hoeveel uren wordt daar niet aan besteed? Het houdt ons van God af. En wat te denken van afgoden als drank en drugs, waar mensen helemaal in kunnen opgaan, de verslaving. En ook al zijn we aan die dingen niet verslaafd, van allerlei dingen kunnen we een afgod maken. Ook van dingen, laat ik dat ook zeggen, die op zichzelf geoorloofd zijn. Ons werk kan een afgod worden. Onze vriend of vriendin, onze man of vrouw. En weet u wat de meest geniepige afgod is? Dat is ons eigen ik. Echt, ons eigen ik. Alles wat ons van de Heere en zijn dienst aftrekt, is niets anders dan afgoderij. Ga nu eens even na. Wat trekt u van God af? Wat houdt u van God af? Ik denk dat iedereen wel dingen op kan noemen. Breek daarmee. Stop daarmee. En roep de Heere aan, Heere, help me toch dat ik u alleen mag dienen. Want als we zo vanavond stilstaan bij dit eerste gebod, gemeente, dan ga ik niet vrij uit. En ik denk niemand die eerlijk is. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Al die afgoden, die moeten we mijden en vlieden. Maar daarmee zijn we niet klaar. Want we kunnen ontzaglijk druk zijn met het opruimen van allerlei afgoden in ons leven. Of het aanwijzen van afgoden bij anderen. Terwijl we zelf de Heere nog niet kennen. Wordt het ons al duidelijk wat de Heere van ons vraagt in het eerste gebod? Het positieve van dit eerste gebod wordt vooral in het tweede deel van antwoord 94 aan de orde gesteld. Als we lezen in dit antwoord, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen. Kijk, geliefden, daar gaat het om. Daar gaat het om. Maar wanneer kennen we de Heere dan recht, zoals het hoort, vraagt een jongere. Wel, als we hem leren kennen zoals hij zich in het opschrift openbaart. Als de God die bevrijd heeft uit het diensthuis van de machten van Satan, zonde en ongeloof. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En een mens leert hem kennen door woord en geest. Als we iemand lief hebben, dan dan kennen we hem of haar. Gemeente, kent u, ken jij, ken ik de Heere. Tot zaligheid is het voor ons nodig God te leren kennen. We moeten in ons leven niet met Jezus verzoend worden, maar we moeten in ons leven met de rechtvaardige God verzoend worden. In het paradijs hebben we niet Christus verlaten, maar God verlaten. En met die God moeten we verzoend worden. En dat kan niet door zilver en goud, maar alleen door de Heere Jezus Christus, door zijn dierbare middelaarsbloed. Hij is de weg waardoor we de zaligheid ontvangen, waar we gebracht worden tot een gemeenschap met God. O, u die de Heere mag kennen, weet dat om hem recht te kennen, dit aardse leven te kort is. Net zoals dat is bij een relatie in het huwelijk. Dan ga je die ander meer en meer kennen. En ook al ben je meer dan 25 jaar getrouwd, telkens zie je weer nieuwe dingen in die ander. Steeds leer je die ander beter kennen. Wel, zo is dat ook hier. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. En de vrucht van het leren kennen door het geloof van die enige waarachtige God is dat we hem alleen vertrouwen. Dat is het tweede wat genoemd wordt. Dat we de ene ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. Ja, wie die ware God kent, die vertrouwt hem. Die weet tot in het diepst van zijn ziel, God is goed. God is goed. Hij zorgt voor. En het gevolg van dat vertrouwen is onderwerping. Dat ik mij in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid alleen aan hem onderwerp. Ootmoed is een kenmerk van het ware geloof, maar ook lijdzaamheid. Dat betekent volharding. Volhouden. Dat stil berusten in zijn beleid. Wat de Heere doet. Dat is goed. Hoe moeilijk het ook is. Met die God ben ik nog nooit beschaamd uitgekomen. En wat heb ik eigenlijk verdiend? Eerst stellen we ons betrouwen nog zoveel op mensen. Maar daarin worden we teleurgesteld. We moeten het ook niet van mensen verwachten. Of van kinderen van God, ook die kunnen ons teleurstellen. Maar we moeten leren om het in alles alleen van de Heere te verwachten. Gemeente, doet u dat? Doe jij dat? Dat je betrouwen alleen op de Heere stelt. Dat je in ootmoed en geduld aan hem onderwerpt. En dat je van hem alleen alle goeds verwacht. Dat je hem van ganser harte lief hebt, vrees en eer. O, zeker, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is waar. Dat kun je zelf ook niet geven. Maar de Heere die wil dat schenken op het gebed. Mild en overvloedig. En hoe vaak moet u dan niet belijden. Heere, gij zijt het waard om gediend te worden. Maar ik kan het niet. Ik stel u zo vaak teleur, ik bezit het vermogen daartoe niet. Maar wilt u het me schenken, opdat ik meer en meer op u mag betrouwen. Meer en meer alle goeds alleen van u verwacht. Gemeente, daar is geen gebod dat ontdekkender en veroordelender is dan het eerste gebod. Het raakt werkelijk al mijn werken en woorden en gedachten. Het reikt tot op de draad van mijn bestaan. Als ik mezelf zie voor het aangezicht van de enige ware God. En ik hoor hem zeggen, geen andere goden naast mij. Dan wordt het laatste beetje rechtvaardigheid mij nog ontnomen, Heer. U kunt eenvoudig niet gedogen. dat ik anderen naast u heb. U moet daarover tornen. Wees mij genadig. Gemeente, laten we nog even naar de aanhef kijken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Als hij me redding doet zoeken en vinden in hem die de wet vervult. En als Christus mij gaat vernieuwen naar zijn beeld, dan wordt dat toch ook een gebod met een belofte. Gij zult geen andere goden meer voor mijn aangezicht hebben. O, dan worden we geworpen op Christus, die werkelijk dit gebod volmaakt vervuld heeft. Die werkelijk geen andere goden voor Gods, voor het aangezicht van zijn Vader heeft gehad. En ook zo volkomen dit gebod heeft vervuld. O, wat groot als we door genade voor het eerst of opnieuw vandaag ons betrouwen alleen op de Heere mogen stellen en met al onze tekorten, met al onze zonde en schuld alleen bij hem leren schuilen, achter dat bloed van het lam. Wat een wonder als we mogen zien op hem die ook dit gebod volkomen vervuld heeft en die het ons wil leren om ook dit gebod te doen uit dankbaarheid. O, laat het dan maar uw en jouw gebed zijn. Heere, wilt u het me leren om uw recht te kennen, om alleen op u te vertrouwen en om in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij alleen aan u te onderwerpen en van u alleen alle goeds te verwachten, om u alleen hartelijk lief te hebben, te vrezen en te eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat, dan dat ik het allerminst tegen zijn wil doe. Amen. Gemeente, zingen we van de 10 geboden des Heren, daarvan de versen 1 en 2 uit de 10 geboden des Heren, de versen 1 en 2.